let's see. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 79 en daarvan het eerste en het tweede vers vooralsnog. 79, nu vers 1 en vers 2. Het vierde vers van dezezelfde psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij dreven. Dat zingen we na de geloofsbelijdenis. We spreken dan met elkaar, iedereen zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Het waren aangrijpende woorden, Heere, die we zongen. En die er staan in Psalm 79. En als wij die psalm hadden moeten schrijven, hadden we het zo niet neergezet. Zo scherp, zo hard ook, maar toch overeenkomstig wat u zelf aangeeft in uw heilig woord, in de onberijmde psalmen, waar gezongen wordt over het lot dat Jeruzalem getroffen heeft, toen het ingenomen werd door de Babyloniërs en u hen in ballingschap voerde, en ook die diepe belijdenis, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en laat van verder leiden ons klein getal door uw genade er zijn. Heere, wij bidden u, wilt u zo ons gedenken? We hebben die oude woorden op ons genomen en ze zijn nog zo heel concreet. Ook, we zien het ook vandaag de dag. De zorg, de strijd om Jeruzalem en het lijden van mensen ook in Gaza. De geweldige strijd die daar plaatsvindt, die ons met huiver vervult. Maar ook andere dingen in ons leven, heren, mag er dan ook zijn dat buigen voor u en dat onderzoeken van onze weg, opdat we terug zouden keren tot u, de levende God, opdat in plaats van oordeel zegen er zou zijn, in plaats van spanning vrede. Heren, dat bidden we voor Israël en dat bidden we voor die mensen daar, ook voor de Palestijnen. En dat bidden we voor heel de wereld en dat bidden we ook voor ons vanavond. Wilt u ons helpen, heren? Ook als het woord open gaat en het over deze dingen gaat, leid ons dan dat dat sprekende woord een stem zal krijgen, omdat het ons oproept, omdat het bij ons binnenkomt, dat we niet maar horen naar iets van vroeger, maar naar iets heel actueels. Wilt u er plaats voor maken, heren, ook in onze harten, dat het niet langs ons heen glijdt, niet zomaar wegglijdt van ons, maar iets doet, iets uitwerkt, iets teweeg brengt. Geloof, bekering voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Heren, wij vragen u, wilt u bij ons zijn? Wilt u ons helpen, heren, in de verkondiging van het evangelie? Gedenk ons dat ook die blijde klanken mogen klinken van uw genade, waarom geroepen wordt, waarom gebeden wordt in vers 4, die belijdenis van wie u bent, barmhartige heren. Het zo, heren, uw genade en uw oproep tot bekering samen mogen klinken. Heren, wilt u bij ons zijn? U kent ons, u weet wat er in ons leven speelt, u weet van alle spanning misschien die erin is, en de zorg of het verdriet, de eenzaamheid, ook als we verbonden zijn met deze dienst, als we thuis meeluisteren, wilt u ook dan en zo uw zegen geef. Heere, gedenk zo ons allen. Geef wat we nodig hebben. Leid ons, Heere, in uw waarheid. Dat vragen we niet omdat we dat verdienen, maar uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij in het boek Zacharia. En we lezen daarvan ene laatste Bijbelboek, en we lezen ervan het eerste hoofdstuk, vers 1 tot 17. In eigen gemeente ben ik bezig geweest met Haggai, en ook met Zacharia ben ik nu verder gegaan, en ik wil ook hier een klein stukje van deze wat onbekendere profeet delen, zo met elkaar dat we dat lezen vanavond. We lezen Zacharia 1, vers 1 tot 17. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: de Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaderen. Daarom zegt tot hen: alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaderen, tot dewelke de vorige profeten riepen, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeer u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar ze hoorden niets. En ze luisteren niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen? Zodat zij wederkerende zeiden: gelijk als de Heere der Heerscharen ons gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft Hij met ons gedaan. Op de 24e dag, in de 11e maand, dat is de maand Shevat, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: ik zag des nachts en zie een man rijdend op een rood paard, en hij stond tussen de mitten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zei: mijn heer, wat zijn deze? Toen zei de engel tot mij, de engel die met mij sprak: ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zei: deze zijn die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de midden stond en zeide: we hebben het land doorwandeld en zie, het ganse land zit. Het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zei tot mij: roep uit, zeggende: alzo zegt de Heere der heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toren vertoornd geweest tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo: ik ben tot Jeruzalem weergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heer der heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: alzo zegt de Heere der heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. Ik wil met u stilstaan bij dit gedeelte. En ik heb twee teksten die dan vooral de aandacht vragen. Dus het waren een soort focusvormen voor dit gedeelte. Dat is vers 3. Daarom zegt tot hen: alzo zegt de Heere der heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der heerscharen, zo zal ik weder tot ulieden keren, zegt de Heere der heerscharen. En dan het 13e vers. En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troostelijke woorden. Dus die twee teksten, 3 en 13, die vormen het uitgangspunt voor de prediking. We gaan nu samen zingen en dat doen we met Psalm 102. Psalm 102, vers 7 en 8. Psalm 102, vers 7. Gij zult opstaan, ons beschermen. En het 8e. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. 10:00, zondag 12 november, dominee J.R. Volk uit Alblasserdam. En om 18:30, 18:30, dominee H. Liefdink. En de collecte, eerste collecte vandaag, jeugdwerk. Tweede, plaatselijke gemeente. Derde, bouw- en renovatiefonds. En voor de data in de toekomst geldt: zo de Heere wil en wij leven. We gaan nu samen zingen Psalm 102, 7 en 8. Boven de preek schrijven wij Gods boodschap. En die boodschap, die kunnen we horen, dat is het eerste. En die kunnen we ook zien, en dat is het tweede. Dus Gods boodschap horen, dat is het eerste. En Gods boodschap zien, dat is het tweede punt. Gemeente, ik denk dat u allemaal wel weet wie de profeet Zacharia was. En wanneer hij ongeveer leefde. Zacharia, die leefde in de tijd na de ballingschap. En hij was een collega, hij trok vaak op met de profeet Haggai. Haggai en Zacharia, de twee getuigen. Het volk was teruggekeerd uit ballingschap. Moet dat een geweldige ervaring geweest zijn. De deuren van de gevangenis gingen weer open en mensen mochten weer naar huis. Eindelijk weer naar het beloofde land terug. En duizenden hebben van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Er waren ook mensen die bleven en later teruggekeerd zijn. Er zijn ook mensen altijd gebleven. Maar toen ze thuis kwamen, toen wachtten we eigenlijk een koude verrassing. Want het was niet zo mooi als ze gedacht hadden. De tempel was verwoest. En het altaar. Ze kwamen in een verwoest land. Nou, dat wisten ze. En ze gingen met ijver aan de slag. Eerst het altaar. En toen begonnen ze met de tempel. Maar dat liep fout. Want er kwam tegenstand. De Samaritanen roerden zich. De Ammonieten. En mensen schreven brieven aan de koning van Perzië. En het werk werd stilgelegd. En uiteindelijk maalde niemand meer om die tempel. Zelfs de Joden niet. Het kon niet meer. Dus ze deden het niet meer. En dat duurde maar liefst 15 jaar. Even voorstellen. Kom je terug uit ballingschap? Wil je de tempel gaan herbouwen? 15 jaar ligt dat werk stil. 15 jaar. Geen tempel. Wel een altaar. Maar niet de eredienst zoals God bedoelde. En dan staat Haggai op. Door God geroepen om die mensen op te roepen. Om eindelijk weer eens werk te maken van het koninkrijk van God. Zoekt eerst boven alle andere dingen het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Span je nou eens eerst in voor de dienst van de Heere. Haggai wordt geroepen. En als je Haggai leest, dan lees je allemaal dateringen. Hij begint in de zesde maand, in de negende maand. En tegelijkertijd zie je dat Zacharia begint te preken. Twee getuigen in datzelfde tweede jaar van Darius. Twee getuigen die oproepen om de Heere te dienen. Om ernst te maken met zijn koninkrijk. Haggai en Zacharia. Zacharia. Mooie naam heeft hij trouwens. God gedenkt. God denkt nog aan Israël. Twee getuigen. Haggai en Zacharia. In de tijd na de ballingschap. Rond 520 voor Christus. Gemeente, God stuurt zijn boodschappers. Hij stuurt ze ook nu. De ene Haggai, met zijn eigen accenten. En daarna Zacharia, die nog wat langer doorpreekt, lijkt het, dan Haggai. God zorgt voor zijn gemeente. Ook als hij ze oproept. Is dat niet nog zo? Is het niet bijzonder dat de Heer elke zondag doorgaat om mensen te roepen? Als hij het zou stoppen. Als hij het zou stoppen, hoe snel zou dan ons verlangen weg zijn misschien? Dan hoef je hem niet meer. En dan ga je niet meer. Of zou u het missen? Omdat u het niet kunt missen. Dat spreken van de Heere. God zendt zijn boodschappers. Met diezelfde boodschap. Zoek mij en leef. God zorgt. En wat is dan de prediking van Haggai? En van Zacharia vooral. Het lezen we in vers 3. Dat was ons eerste punt. Alzo zegt de Heere, keer weder tot mij. En ik zal tot u wederkeren. Het is een boodschap van bekering. Die mensen, ik heb het net al gezegd, maar ik herhaal het nog maar even, die waren zo ontzettend bezig met hun eigen ding. Met hun eigen huizen, met hun eigen levens. En dat die tempel daar maar alleen maar de fundamenten van stonden. En zelfs die waren nog niet klaar. Ja, dat bekommerden ze eigenlijk niet. Ze hadden het vooral druk met zichzelf. En dan zegt de Heere, keer terug naar mij. En ik zal tot u terugkeren. Keer je nou om. Besef nou eens in je leven wat het belangrijkste is. Waar het nou uiteindelijk om draait. En wat prioriteit moet hebben. Bekeer u tot mij. Prachtig woord. Bekeren. Er zit, jongens en meisjes, het woord keren, draaien in. Ik zie het even voor me. Je hebt ruzie gehad met een ander. Je bent boos geworden. En je loopt weg. En hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je in je eigen gelijk staat. Want jij hebt het goed. En jij deed het prima. En die ander, en hoe bozer dat je wordt. Maar dan kan er een moment komen, dat hoop ik, dat je gaat nadenken. En dat je denkt van ja, heb ik het nou wel goed gezien? Ben ik niet te boos geworden? En heb ik niet vooral aan mezelf gedacht? En als er dan een moment komt waarop je terugkeert en tegen die ander gaat zeggen, ik heb het fout gedaan. Ik had dat niet moeten zeggen. Dan keer je om. Doe je dat trouwens wel eens? Ja, ik kan het ook breder maken. Doet u dat wel eens? Dat je op je woorden terugkomt en dat je tegen iemand zegt, ja, sorry, ik heb dat zo gezegd, maar ik had dat niet zo moeten zeggen. Laten we eerlijk zijn, dat vinden we lastig. Maar wat zou de wereld er beter uitzien als we dat eens wat meer zouden doen? Als we ook in de kerk soms iets zouden zeggen tegen elkaar, ja, ik heb het maar wel gezegd, maar het was niet goed. Dat had ik niet moeten zeggen. Wil je dat vergeven? Daar zou verzoening uitkomen. Vrede. Op je woorden terugkomen. Omdraaien. Het zou dat geweldig zijn als dat in Israël gebeurde. Dat die mensen van Hamas zouden zeggen van dat hadden we nou niet moeten doen. Het is niet logisch dat het gebeurt, maar je kan er altijd wel op hopen. Je kan er ook om bidden. Keer om. Ook geestelijk. Dat was de boodschap van de Heer Jezus. Bekeer u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeer u, draai nou eens om van het leven zonder God. Keer nou eens naar hem toe. In de belijdenis van wat niet goed is. In het besef dat je zonder de Heere verdriet doet. In het besef dat je jezelf niet kunt redden. In het besef van Gods heilige toorn over de zonde. Keer om. Kun je dat dan? Je kan er toch om vragen? Je kan het toch vragen aan de Heere God. En je kan je hart toch neerleggen voor de Heere. Wat hij het vernieuwen wil. Terugkeren. Naar hem. Hem vragen. Zoek eerst. Het koninkrijk van God. Want het staat er. Hè? Zoek. Keer weder tot mij. Dan zal ik tot u wederkeren. En dan spreekt Zacharia in vers 1 tot 7 over de prediking van de vroegere profeten. En hij spreekt over de toorn van God die zichtbaar is geworden in de ballingschap. We hebben dat ontzettende gezongen van Psalm 79. Dat is een aangrijpende psalm. En als je het leest, dan je denkt na bij wat je denkt, bij wat je zingt. Dan denk je bij, wat zing ik eigenlijk? Dat zou je bijna in je mond houden. Maar zo scherp zijn de psalmen. De psalmen zijn niet aardig of zo. Maar de psalmen zijn soms heel diep. En rauw. En ernstig. En daarom moeten ze ook zomaar koesteren. Niet alles wordt plat gezongen, zeg maar. Het staat ruw en hard. De toren van God. Wat is de toren van God? De toren van God, dat is zijn diepe verontwaardiging over de zonde. Dat het hem raakt. Dat mensen hem voorbij lopen. Dat ze zijn geboden aan hun laars lappen. Dat ze zomaar langs hem heen lopen en leven, terwijl hij hen geschapen heeft. Gods toorn. En die toorn is geen woede, zoals wij dat wel eens hebben. Als je dan boos wordt en dan je woedend wordt en dan denk je achteraf, nou ja, dat had ook wel een beetje minder gekund. Maar Gods toorn. Dat is geen ongecontroleerde woede. Dat is heilige toorn. En die heeft Israël getroffen. Zacharia is een ernstige dominee, om het zo te zeggen. Hij zegt, kijk nou eens terug. Die ramp van de ballingschap. Dat was eigen schuld. En dan zegt hij erbij, wees nou niet zoals jullie vaderen. Want ik heb mijn profeten gestuurd. Amos. Obadja. Jona, Micha, Jesaja. En noem ze allemaal maar op. Al die profeten van voor de ballingschap. En ze hebben gewaarschuwd. Je kunt niet zeggen dat ik het nooit gezegd heb. Maar ze zijn doorgegaan, die mensen. En toen is het gekomen. Toen hebben ze moeten erkennen dat God zijn woord houdt. Die profeten, zegt die Zacharia, die zijn al overleden. Die mensen ook. Maar jullie zien het toch, die muren van Jeruzalem. Die verbrand zijn. De toren van God. Gemeente, ik zie Zacharia ons ook aankijken. Tegen God in opstand komen, dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet ongestraft. Kijk maar, zegt hij, naar de ballingschap. Kijk maar naar Sodom en Gomorra. En kijk maar hoe ernstig de Heere de zonde neemt. Daar moet je eens goed over nadenken. Ik zond mijn profeten. Maar ze luisterden niet naar hen. God stuurt zijn boodschap. Een mens zal nooit kunnen zeggen, ja, maar ik had het niet geweten. Gemeente, er staat zo'n gelijkenis in de Bijbel van die rijke man, die arme Lazarus, u kent hem. En dan zegt die rijke man op een gegeven moment, stuur toch alsjeblieft boodschappers naar mijn broers. Want dan komen ze ook hier niet. En dan zegt Abraham, ze hebben toch Mozes. En ze hebben de profeten toch. Ze weten het toch allemaal. En trouwens, al zou ik iemand sturen, die zouden ze ook niet geloven. Met die scherpe woorden van de Heer Jezus. Hij meent wat hij zegt. In zijn oordeel en in zijn genade. En daar is waar Zacharia mee begint. Hij begint zijn boek met kijk nou eens die puinhoop die het nou is. En kijk nou eens hoe dat komt. En Psalm 79 gaat leven. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En bekeert u tot mij. Dan zal ik tot u terugkeren. Dat staat er ook. En dat geldt ook. Bekeer u tot mij. Draai nou om. Dan zal ik mij keren tot u. Pas hadden we bijbelbespreking, een preekbespreking met de jongeren. Toen ging het hier ook over. En toen zeiden ze eigenlijk, dat is het bijzonder eigenlijk. Toen haalde ik dat voorbeeld aan van die verloren zoon, die aan terugkeerde. Maar ze zeiden ook, ja, maar die vader, die stond eigenlijk al omgedraaid. Die stond eigenlijk al met de ogen richting die terugkomende jongen. Dat is nou het wonder van God. Keer terug naar mij, dan zal ik tot u keren. Maar eigenlijk staat hij er al. Net zoals die vader van de verloren zoon. Die elke dag op de uitkijk stond. Of de jongen nog niet terugkwam. Ook in uw leven, in het jouwe, voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Als je weer van pad af geraakt bent, en als het allemaal niet meer zo leeft, en als het een beetje weggezakt is, keer terug naar mij. Johannes zegt, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Maar als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat wij ons de zonde vergeven en ons reinigen zal van alle ongerechtigheid. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Keer terug naar mij. Dan zal ik tot u terugkeren. Want God heeft een oplossing voor die zonde. En hij zoekt zondaren. Keer terug naar mij. Dat is het begin van de preek van Zacharia. God gedenkt. Dat was zijn naam. En zo doet hij ook. Kijk naar vroeger. Hoe waar het is. Hoe waar mijn woord is geworden in de val van Jeruzalem. Laat het niet zo ver komen. Keer u om. Zacharia laat iets horen. De prediking gaat uit. Zoals die elke zondag uitgaat. Maar dan is er nog iets. Want Zacharia laat niet alleen iets horen, hij mag ook iets zien. Die boodschap van God, die komt ook zichtbaar tot hem. En dan valt het op, als u meekijkt, dan ziet u dat er in het begin staat, in de 8e maand, in het 2e jaar van Darius. En dat visioen komt op de 24e dag, in de 11e maand. Daar zit dus tijd tussen. Daar zitten 3 maanden tussen. Als je nou de profeet Haggai zou lezen, dan zou je merken dat op die 24e van de 9e maand, dus een maand na de prediking van Zacharia, er een omkeer gekomen is bij het volk. Ze zijn gaan luisteren. En dan zegt de Heer, en nou heb ik je ook nog meer te vertellen. Het is een prachtige lijn. Als het volk gaat luisteren, dan zegt God, ik heb je nog veel meer te vertellen. Want dan komt hij echt terug. Zacharia krijgt een visioen. Wat is dat, jongens en meisjes, een visioen? Nou, een visioen, dat is eigenlijk een beetje moeilijk. Wat is nou een visioen? We kunnen het een klein beetje benaderen. Een visioen is iets wat je ziet, maar niet met je lichamelijke ogen. Je slaapt niet, het is geen droom. Je bent klaar wakker en in beelden zie je iets wat God je laat zien. Hij is klaar wakker. Maar hij ziet iets. Het is net zoiets als er gebeurde bij Johannes op Patmos. Toen de apostel Johannes op Patmos was, toen ging de hemel open en hij zag iets van de heerlijkheid van God en van de dingen die hierna zouden gaan gebeuren. Je zou kunnen zeggen, wat gebeurt er nou in de visioen? Dan kijken we net, dan kijkt een profeet net iets dieper. En mag hij meer zien dan wat hij anders zag. Wat zien wij? Je zou kunnen zeggen, de wereld is net een soort doek, een soort projectiescherm. En wij zien wat er allemaal gebeurt. We zijn er helemaal zelf deel in. En maken er deel van uit. Maar wat wij niet zien, is wat er op de achtergrond gebeurt. Hoe God aan het werk is. Hoe de duivel aan het werk is. En dat is ook niet iets om zelf te bedenken. Er zijn wel eens mensen die hebben dat helemaal door, hoe de duivel werkt, hoe God werkt. Ja, zo moet je dat ook weer niet zien, want dat is alleen maar als God het openbaart. En als hij zijn woord opent en je iets mag zien van die werkelijkheden van God, maar ook dan zie je niet alles. Zie je maar een klein beetje. Maar Zacharia zag zoiets. Achter die zichtbare werkelijkheid zag hij iets anders. In beelden werd dat hem verteld, net zoals Johannes op Patmos dat kreeg te zien. En wat zag hij dan? Het was in de nacht. En hij ziet een man op een rood paard. En die man op dat rode paard staat tussen de mirten die zich bevinden in de diepte. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. Het gaat dus om die ruiter. Die ruiter die het hoofd is van een soort patrouille. En die patrouille bestaat uit allemaal paarden. De een is rood en de ander bruin en de ander wit. Misschien per patrouille een bepaald soort paarden, maar ze lijken niet zoveel te betekenen, want het wordt niet uitgelegd. Maar wat is het nou? Het is een soort inlichtingendienst. Ze zijn geweest over de hele aarde. Er is een engel of een man die Zacharia de dingen uitlegt en die vraagt het, zijn jullie geweest? Wij zijn over de hele aarde getrokken. Over het hele land, zo kun je het ook vertalen, land of aarde. Het is een soort inlichtingendienst, zei ik al. Ze zijn overal geweest. En ze hebben alles in zich opgenomen. En nu komen ze rapport uitbrengen. En ze komen het vertellen aan die hoofdman van die patrouille. Die man op dat rode paard. Het zijn beelden. Het gaat niet om echte engelen en echte paarden. Het zijn beelden. Maar ze willen ons iets vertellen. Wat? Gods alwetendheid. Dat zijn ogen over de hele aarde gaan. Dat hij alles ziet. Dat hij ziet wat er in Oekraïne gebeurt. Hoe daar mensen lijden. Dat hij ziet wat er in Israël gebeurt. Dat hij ziet wat er in Gaza gebeurt. Maar niet alleen dat. Maar hij ziet ook wat er bij u gebeurt. In elk huis. In elk schuurtje. In elke kamer. Kijken deze strijders. Deze patrouille. Alles zien ze. Alles. Ziet God alles. Ja, God ziet alles. Ze zijn over de hele wereld uitgespreid. Gemeente, de Bijbel is soms zo beeldend. We kunnen nadenken over de alwetendheid van God en dan duizelt het ons. Maar als we het nou eens zo zien, als het ware in dit beeld. Dat deze mannen, die ruiters, overal komen. En overal kijken. Ook in mijn leven. Ja, ook in mijn leven. In het uwe. En in het jouwe. Wat zien ze trouwens bij u en jou en mij? Wat horen ze daar? Wat gaan ze rapporteren? Die ruiters zijn de hele wereld doorgetrokken. Er staat zo dat ze gegaan zijn over de hele aarde. Staat eigenlijk, zij doorwandelden de hele aarde. En er zit iets in van, ze gingen hierheen en daarheen en zus. En dan naar links, naar rechts. En dan weer een andere kant op. Naar voren, naar achteren. Het valt op dat dat woord doorwandelen ook in Job 1 staat. En Job 1, dat weet u, dat gaat over de duivel. De duivel die komt, dat is een aparte geschiedenis, maar de duivel die komt bij de Heere God. En de Heere God vraagt, waar kom je vandaan? En zegt hij, ik heb de hele aarde doorwandeld. Zelfde woord. En dan vraagt de Heer, heb je ook gezien mijn knecht Job? Jazeker, zegt hij. Die heb ik gezien. Maar ik weet ook dat hij dat niet voor niks doet. Hij verdient er wat mee met die vroomheid van hem. En dan ontspint zich dat gesprek tussen de Heere God en Satan. En dan krijgt de Satan vrijheid om Job alles af te nemen. Maar het gaat nou over dat de duivel ook de hele aarde doorwandelt. Ook de duivel ziet alles. Dat de duivel ook ziet wat je allemaal uitvreet. En wat je allemaal op je hals haalt. En wat je doet. Er staat trouwens ook in Openbaring 12. Hij ziet het. En hij verklaagt. Hij klaagt de broederen aan in de hemel. Zie je hoe gemeen de duivel is? De duivel lijkt zo aardig. Als je jong bent, ja, als je nou de boze volgt, nou ja, die duivel is natuurlijk niet aardig, maar ja, je mag wel een hoop van hem. Maar kijk eens achter de schermen, dan, hij leidt mensen tot zonde en tegelijkertijd klaagt hij mensen om hun zonde aan. Dat is de duivel. Maar zo zijn niet deze ruiters. Zij zijn het land doorgewandeld. Van links naar rechts, van oost naar west, van noord naar zuid. En nu brengen ze verslag uit aan de man tussen de merten, aan de engel des Heren. Wat zeggen ze? Wat hebben ze gezien? Het hele land is stil. En het rust. Gemeente, een stukje uitleg. Iedere keer wordt genoemd dat tweede jaar van Darius, dat is die Perzische koning. Het was een koning die in zijn eerste jaar nogal wat vijanden had, maar die met harde hand regeerde. Een van de langzittende koningen geworden van Perzië. Een man die eigenlijk dat rijk helemaal heeft uitgebouwd. Dat tweede jaar van Darius was een tijd waarin de binnenlandse oorlogen stopten. Waarin er een soort vrede kwam. Rust. En wat rapporteren dan deze ruiters? Het land is rustig. Dan zou je zeggen, dat is toch mooi? Als ik het nou aan u vraag, hoe gaat het met u? Stel je voor, ik zou dat vragen. En u zegt, nou het gaat goed met me. Rustig gaat het allemaal zijn gaantje. En dat vinden we allemaal fijn, toch? Dus een beetje kalm in je leven is. En dat is ook mooi. Mensen maken soms heftige dingen mee. Maar de kalmte waar het hier om gaat, is een gevaarlijke kalmte. En niet politiek. Ook wel. Maar dat rustige leventje. Waar je alle dingen zomaar leeft en van de ene dag in de andere rolt. Maar waar blijft het gebed om het koninkrijk van God? En kan de rust ook niet gaan roesten? Ook geestelijk. Dat er een soort zelfgenoegzaamheid over ons komt. Je bidt. Je leest uit de Bijbel. En je gaat naar de kerk. En je leeft er een beetje na. Maar het kabbelt zo. En heeft nou de Heere echt de eerste plaats in je leven? Is het nou echt zo? Zoek eerst het koninkrijk van God. Het kan ook te rustig in je leven zijn. En nogmaals, ik wens u geen onrust toe in de verkeerde zin. Maar te rustig. Dat de dingen van het woord zo op afstand blijven. Als ik die vraag wordt gesteld. Wat hebben ze gezien, deze patrouille? Antwoord, het land, de aarde is rustig. En die man tussen de meerte, die is daar niet zo blij mee. En die roept het uit, tot hoe lang, Heere, zult u zich niet ontfermen over Jeruzalem? Deze ruiter, wie is hij? Hij wordt ook wel genoemd, twee namen, hij is de ruiter op het rode paard. Hij wordt ook wel genoemd de engel des Heren. En de engel des Heren, dat is in het Oude Testament die bijzondere engel die zo dicht bij God staat dat hij de naam van God draagt. En de oude kerkvaders zagen in hem een verschijningsvorm van de Heer Jezus Christus voor zijn menswording. Ik denk dat we dat mogen doen. Dan zie ik hier, als die ruiter op het rode paard, zie ik de Heer Jezus, die zich zorgen maakt om zijn kerk. En die nood uitschreeuwt naar God. Hoe lang duurt het nog? Waar is de Heer Jezus nou zo ongerust over? Over die rust. De hele wereld is rustig. En komt dat werk van God nog af? Komt dat woord van God nog bij mensen binnen? En wordt dat woord nog een werkzame kracht in mensenlevens? Nog even terug, wat was nou het probleem in de tijd van Zacharia? Dat die mensen zo bezig waren met zichzelf. En niet dachten aan de tempel. En dat die keizer of die koning in Perzië alle macht had en het allemaal wel dacht te kunnen regelen. En wat konden ze nou doen, al die mensen daar? Zo klein, zo zwak. En de Heer Jezus bidt. Heere, hoe lang duurt het nog voordat u zich over ons ontfermt? Gaat uw werk nog door? Komt het nog af? Gemeente, is dat misschien ook uw vraag? Als u nou uzelf eens een plaats gaf in dit visioen, waar zit u dan? Of zegt u van uzelf, ja, ik ben eigenlijk zo'n mens die koud is en kil en leeg. Er zijn misschien wel eens betere tijden in mijn leven geweest. Maar dat u dan mag zien. Het is niet de Satan die alles weet alleen. Maar de Heere God weet het ook. En hij legt die nood, die zorg neer voor zijn vader. Gemeente, ik denk in dit verband ook aan de werken van Gods handen met Israël. En je kunt geen lijn trekken zoals het was van wat er daar gebeurde, gebeurt nu ook. Maar die continue spanning daar. Dat gedoe, dat vreselijke wat er allemaal gebeurt, ook aan de Palestijnse kant. Laten we dat niet vergeten. Die mensen hebben er ook niet om gevraagd. Zelf voor mensen die moeten, die zitten ook gevangen, ook onder Hamas. Maar die vreselijke spanning. Wat komt er van terecht? En zou deze tekst er ook niet over iets over zeggen? Dat God zijn werk afmaakt. Ook voor Israël. En ook voor de wereld. Dat hij de God van zijn verbond is. En dat hij toch doorgaat. En dwars door alles heen. Dingen vasthoudt. Wij zien wat voor ogen is. Wij zien de achterkant van de dingen niet. Dan krijg je soms een klein beetje zicht op als je ziet wat er allemaal speelt. Maar dat is te veel voor ons. Maar God weet het wel. Gods werk komt af. Die man op het rode paard die schreeuwt. Hoe lang duurt het nog? En dan antwoordt de Heere zelf met goede woorden. Troostrijke woorden. De Heere kent de zijne. Hij weet alle dingen. En hij staat tussen de mirten. De mirten, wat is dat nou? Misschien wel een meisje hier in de kerk die mirten heet. Mirten, dat is een plant die is zo'n 18 tot 24 centimeter hoog. Een betrekkelijk lage plant. Maar dat is de enige plant die in dat dorre gebied bloeit. Dat zijn van die prachtige bodembedekkers. Laag bij de grond. En soms in de diepte. Zoals hier. Maar ze bloeien. Wat is de betekenis ervan? Nou, in ieder geval dit. Dat God de God van het leven is. En dat hij het leven geeft. En het leven schenkt. Hier staat de vorst van het leven. En één uitlegger die zegt, waar staat hij nou? En welk dal wordt dan bedoeld? En hij zegt, zou het dan niet het dal bij Jeruzalem zijn? Dat hij zo dichtbij is. En dat hij daar al staat. Gods genade. Dat voor een distel een mittenstruik opgaat. Dat God zijn kerk in stand houdt. In de diepte. Maar daar is Hij ook. De Heere spreekt. We gaan even naar onszelf. Een aangrijpend beeld. Engelen die verslag uitbrengen. Wat hebben ze te melden? Wat hebben ze te melden over ons leven? Zijn we bezig met de geestelijke dingen? Zijn we levende christenen? Wat zouden die engelen nou vanavond over u en jou en mij aan hun koning rapporteren? Denk daar nou eens over na. En dan kan er veel rust zijn. Of juist veel herrie. Maar het gaat uiteindelijk om die doorwerking van Gods genade. De komst van zijn koninkrijk in deze wereld en in mensenlevens. En dan zijn de vijanden oppermachtig, ook in onze tijd. En dat je, zoals ik al zei, je zo koud en zo kil kunt voelen. Maar het wordt neergelegd voor de ogen van deze man op het rode paard. En hij bidt. En hij pleit. En hij vraagt, hoe lang duurt het nog? Ik zie een beeld van openbaring. Hem die gegeven is. Alle macht. In hemel en op aarde. Hij maakt zijn werk af. Hij volvoert zijn raad. Hij maakt dat het afkomt. God spreekt. Hij antwoordt. Troostrijke. Goede woorden. Troost, troost mijn volk. Zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat daar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. God buigt zich neer. Voor de gemeente die zo amechtig en zo zwak is. Hij zegt, ik zal voor u zorgen. En ik zal het afmaken. Troost. Kracht. Dat mogen ook wij verkondigen. De troost van de voorbidding van de Heer Jezus. Gemeente, ziet u hoe die twee dingen bij elkaar horen? Vers 3 en vers 13. Het lijkt zo'n verschil. Die oproep tot bekering en dat troostrijke gezicht. Maar ze hebben met elkaar te maken. De een volgt op de ander. Waar bekering komt. Waar bekering is. Daar is ook het zicht op deze koning. En daar komt het ook. Waar die bekering nou niet is. Dan is dat zicht ook niet. En dan moet je het zelf doen. Sta je voor jezelf in leven en sterven. En dat kan niet. Daar kom je mee om, daar ga je mee verloren. En hier zie ik die machtige lijn. God roept tot bekering. Maar dan geeft hij ook zijn genade. Goede woorden. Troostrijke woorden. Die ene troost. In leven en sterven. Zijn eigendom te zijn. Meer heb je niet nodig. Met meer kan je ook niet toe. En daarom ook vanavond. De oproep om op hem te zien. Om je leven zo in zijn handen te geven. Ook in alle aanvechting. en strijd. Daarom, zo zegt de Heer, de God van de legermachten, keer terug naar mij, dan zal ik naar u terugkeren. En dat hij het doet, laat het zien. Die man, tussen de midden, het hoofd van die patrouille, de engel des Heren, de grote voorbidder. En daar ligt uiteindelijk ook de grond in. Waarom is God genadig? Waarom is die toren toch geen punt, maar een komma? Omdat uiteindelijk deze heiland zijn leven gaf. Tot in de dood. Opdat zondaren zouden leven. Daarom, ook vanavond, zie hem, die man tussen de midden, de koning van de kerk, de grote voorbidder. En daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Amen. Wij gaan daar samen van zingen. Psalm 97, vers 1 en 5. 97, 1 en 5. Laat ons eindigen met dankzegging. Heer, zo zagen wij vanuit dit bijna laatste boek in het Oude Testament voor ons iets van uw oproep, die blijvende oproep. Keer terug naar mij, keer om naar mij. Laat mij nou je God zijn, luister naar mijn woord. Kom tot mijn belofte. Anders gaat het niet goed. Heer, maar ook die rijke belofte die we zagen. Dat we achter de scherm mochten kijken. De engelen die verslag uitbrachten. En het was nog zo stil. En de man die het uitroept, hoe lang duurt het nog? En u antwoordt dat u uw werk af gaat maken. Heer, uw werk komt af. Eenmaal volmaakt. Maar u gaat ook door in deze tijd. Heer, leer ons dat zien. Leer ons dat daarvan verwachten. Van u, de levende God. Van u, o Heere Jezus Christus. Die alles weet. Maar ook de koning en de priester van uw gemeente bent. Dat we zo bij u zullen schuilen. Leven en sterven in alle dingen ook. Tegelijk, Heere, die boodschap van uw oproep om terug te keren, ter harte mogen nemen door uw genade. Heere, gedenk zo als wij deze week weer binnengaan. En dat beeld niet vergeten. Wij zien zo vaak wat voor ogen is. Wij zien de dingen zoals ze zich aan ons voordoen. Maar u ziet de achterkant. U ziet achter dat beeld waarop de wereldgeschiedenis geprojecteerd voor het scherm. U ziet de achterkant wat er gebeurt. En hoe dan leidt u uiteindelijk alles, Heere. Daar is die geweldige strijd. Maar u bent overwinnaar. Doe ons dan ook zo bij u schuilen, Heere. Vergeef het zondige, het verkeerde. Neem het weg alles wat niet goed was. Wilt u ons deze week nabij zijn? Bewaart u ons, neem niemand voor ons onverwacht, bovenal niet onverzond weg. Doe ons leven bij u, Heere, bij uw genade. Doe ons daarin delen door uw Heilige Geest. En geef ons, Heere, wat we nodig hebben, elke dag opnieuw. Opdat we zo mogen leven, in die afhankelijkheid. En dat we niet zien op het zichtbare alleen, maar op u, die op de troon zit. En koning bent, en heerst. En uiteindelijk alles in uw handen hebt. Hoor ons uit genade in de vergeving van het zondige tekorten. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68 vers 11 en 14. 68 vers 11 en 14. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.